Fijn dat u er bent. We gaan samen een stukje lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 4. In 1 Timotheus hoofdstuk 4 lezen we vers 6 tot en met 11. We hebben een stukje hiervoor gehad over huichelarij, over leugensprekers, over verkeerde leringen die de gemeente kunnen bedreigen. En ook dat mensen soms superheilig zijn door allerlei dingen niet te eten en niet te trouwen. Eigenlijk allerlei dingen willen aanmeten die eigenlijk onmenselijk zijn, ook onbijbels. En dan staat er in vers 6, als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer die gij gevolgd zijt. Maar wees afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Oefent u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zijn beloften inhoud van leven in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit. Dat is eigenlijk maar een heel kort versje, hè? Vers 11. Beveel en leer, een vers van 4 woordjes. Maar toch wel heel, heel belangrijk. Nou, we hebben hier een heel mooi stukje waar ook best wel het een en ander over valt te zeggen. Het begint met de woorden, als gij dit de broeders voorhoudt. Daar wordt mee bedoeld, in de Statenvertaling staat hier, als gij dit aan de broeders voorstelt. Dat is wat anders. Letterlijk staat er, als je dit bij de broeders aan het hart legt. Aan het hart legt. Eigenlijk wil de Bijbel hier ons heel duidelijk zeggen dat Paulus niet tegen Timotheus zegt van en hamer het erin of en gebied het. Maar heel duidelijk van leg het aan hun hart. En dat is eigenlijk zo mooi dat je liefdevol met je broeders om moet gaan. Liefdevol om moet gaan en niet zo van boven naar beneden en zo is het en zo moet het. Maar dat je het mensen aan het hart brengt. Want het komt veel dieper naar binnen. Dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Want dan zegt Paulus, als je dat op die manier doet, als je mensen het woord naar het hart toebrengt, dan zegt Paulus, dan ben je een goed dienaar van Christus Jezus. Een goed dienaar van Christus Jezus. Hij zegt niet tegen Timotheus, dan ben je een goede bisschop. Dan ben je een goede kerkleider. Een goede voorstaander van de gemeente. Hij zegt, dan ben je een goede dienaar van de gemeente. En diakon wordt hier gebruikt. Een dienstknecht, een dienend iemand in de gemeente. Timotheus dient de gemeente. Niet zichzelf. Hij wil zichzelf niet voor het voetlicht plaatsen, maar Paulus zegt, als je dat doet, ben je een goed dienaar van de gemeente. En dan gaat hij verder, dan zegt hij, wel onderlegd, wel onderlegd. En ik doe dat heel vaak, daar hou ik de Statenvertaling er ook bij en wat andere vertalingen. En in de Statenvertaling staat dan het woordje niet alleen wel onderlegd, maar er staat er wel opgevoed. Wel opgevoed. Je kunt soms heel onderlegd zijn, maar het gaat erom hoe ziet het er in de praktijk uit. Hè? En opvoeden, dat gaat niet alleen met je verstand, maar met je hele wezen. Wel opgevoed, hè? Hoe je gedraagt in de gemeente. En dan staat er opgevoed in woorden des geloofs, in het woord van het geloof, dat je opgevoed bent. Kijk, het woord van het geloof. Ik heb een speech over gelezen en die zei, het geloof is de verbinding tussen het woord en Christus. Vat u hem? Het geloof verbindt het woord en Christus. Dan wordt het woord werkelijkheid in Christus als we dat woord geloven. Door het geloof wordt het woord werkelijkheid in Christus. En vandaar dat hij zegt, de woorden des geloofs. En ik moest er even aan denken en dat woordje opvoeden heeft ook een klein beetje te maken met het steeds maar weer opnieuw herkauwen van het woord van God. En ik weet nog wel dat we toen de televisieuitzending hadden en dat we bij Gerard in de stal waren. En daar hing zo'n poster dat het woord van God wordt ook herkauwd of zoiets. Hè? Herkauw het woord van God. Zoals de koeien ook steeds aan het herkauwen zijn, hè? Zo mogen wij ook het woord van God steeds opnieuw herkauwen. En als we dat woord herkauwen steeds weer opnieuw tot ons nemen, dan worden we gevormd, dan worden we opgevoed vanuit dat woord des geloofs. En dan staat er de goede leer die gij gevolgd zijt. De goede leer die gij gevolgd zijt. Dat is een leer die je moet volgen. Een leer die je niet moet weten, maar een leer waarvan je zegt, die weg moet je ook gaan. Er staat eenzelfde uitdrukking, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Romeinen hoofdstuk 6 vers 17. In Romeinen hoofdstuk 6 vers 17, daar wordt hier gesproken over de goede leer. En in vers 17 van Romeinen 6 staat, maar Godezijdank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht. Hier wordt gesproken over een vorm van onderricht. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt in plaats van vorm, typos. Een type, een voorbeeld. Het onderwijs moet altijd gericht zijn op ons voorbeeld. Om na te volgen. Een typos. Een vorm van onderwijs. En hier gaat het over de goede leer. En daar wordt in wezen in het Grieks hetzelfde woordje voor gebruikt. Leer is geen theorie, maar de leer moet uitmonden in de persoon Jezus Christus zelf. En hem volgen we na. Dus Paulus zegt tegen Timotheus, laat het zo zijn dat je opgevoed bent vanuit dat woord, gevormd bent door dat woord en dat je dat woord als een juiste leer brengt om na te volgen. Een leer die we na mogen volgen. En dan komt er eigenlijk een heel lastig vers waar mensen die nogal wat geëmancipeerd zijn nogal wat moeite mee hebben. Want dan staat er en wees afkerig van onheilige oude vrouwen praat. Nou, dan denk je van Paulus, je hebt het zeker niet op die oude vrouwtjes. Ik dacht dat oude vrouwen best wel eens heel wijs konden zijn. En soms ook in de gemeente gezien worden als moeders die juist jongere zusters in de Heer ook opvoeden. Wat bedoelt Paulus hier met oude vrouwenpraat? Nou, er zijn andere vertalingen die hebben hier in plaats van onheilige oude vrouwenpraat heel eenvoudig goddeloze, onzinnige fabels. Of de Statenvertaling heeft het over oud-wijfse fabels. Wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Nou, weet je, in Efeze had je in die stad heel veel waarzeggerij. En u weet waarschijnlijk wel dat de meeste waarzeggerij wordt in de praktijk gebracht door vrouwen. Die achter een kleedje zitten. Er wordt heel veel gedaan. En als je het in Efeze had over de oude vrouwenpraat, dan ging het over de waarzegsters die in de plaats Efeze heel veel occult bezig waren en allerlei praatjes je verzon om mensen als het ware op een verkeerd been te zetten. Nou, dat is eigenlijk hetgeen waarmee hij het gepraat in de gemeente soms vergelijkt met oude vrouwenpraat. Het komt allemaal heel leuk over en misschien ook wel heel geloofwaardig, maar het is helemaal niets. Het is helemaal lucht. Nou, weet je, soms heb je in de gemeente wel eens bewegingen die met allerlei nieuwe spitsvondigheden in de gemeente komen. Van, heb je dit wel eens gehoord? En heb je dat wel eens gehoord? En dan gaan ze er soms helemaal mee aan de wandel, hè? De spitsvondigheid en de leuke nieuwe dingetjes. En dan, weet je, het heeft ook heel vaak, heel snel ook gevolg in de gemeente, want dat hebben we nog nooit gehoord. En dat is interessant. En dan rennen ze erachteraan. Het is soms ook zo weer weg. Paulus zegt, Hou je daarvan verre, van deze zaken. Deze zaken die absoluut helemaal geen vrucht dragen in de gemeente. Wees daar afkerig van. Dat woordje afkerig, dat gebruikt hij nog een keer. Dat is de enige twee keren dat hij dat gebruikt, dat deze uitdrukking überhaupt voorkomt in het Nieuwe Testament. Vind je ook in 2 Timotheüs 2 vers 23. 2 Timotheüs 2 vers 23. Daar staat maar wees afkerig. Dat is ook de tweede keer dat deze uitdrukking gebruikt wordt. Van dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twisten teweeg brengen. 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 23. Dus hij zegt heel duidelijk tegen Paulus. Paulus, hou je daarvan verre. Moet je niet mee bezighouden. Die brengen absoluut niets teweeg. Maar, hij zegt, weet je waar je mee bezig moet houden? Dan staat er in vers 7, oefen u in de godsvrucht. Nou, nog even kijken of u nog wat terug kunt halen van vorige week zondag. Toen heb ik zondagmorgen gesproken over de godsvrucht. Weet u het nog? Kort samengevat. Als we het over godsvrucht hebben, waar gaat het dan om? Wat is een korte samenvatting van als het om godsvrucht gaat? Wat is dan de kern van de godsvrucht? Ja, er waren heel veel mensen die aan de deur zeiden, wat een fijne dienst, broeder. Nou, dan denk ik, dan blijft het wel hangen, hè? Nou, godsvrucht openbaart zich, en dat staat ook heel duidelijk in vers 16 van het vorige hoofdstuk, hè? Daar gaat het over de godsvrucht. Godsvrucht wordt in de eerste plaats geopenbaard in het vlees. Dat is God die zich openbaart in het vlees. Dat is het begin. Het begin is dat God zichtbaar wordt in uw en mijn leven. Dat is godsvrucht. Dat God zijn werk door ons heen kan doen. Dat iets van Gods heerlijkheid te zien is in ons leven. Nou, en Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, oefen je daarin. Oefen je daarin, train je daarin. Dat woordje oefenen, wat hier gebruikt wordt, is een soort sportterm die hier gebruikt wordt. Oefen je in deze godsvrucht. En we hebben ook gezien het laatste, waar deze godsvrucht uiteindelijk eindigt, is dat we opgenomen worden in heerlijkheid. Dat staat ook in vers 16, het laatste stukje. En alles wat ertussen komt. Dat God tot zijn doel komt in ons leven. En dat zegt Paulus hier terugkijkend op dat stukje wat hij in 3 vers 16 gezegd heeft over de godsvrucht. Oefen u in de godsvrucht. Train je hierin. Wees hiermee bezig. Niet met al die spitsvondigheden, maar dat het allerbelangrijkste is dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Dat we een geur van Christus zijn, dat we een brief van Christus zijn, dat we getuigen mogen zijn van hem. Dat is het grote, hoogste doel in ons leven. Oefenen. Weet je, en dan zegt Paulus, oké, de oefening van het lichaam, daar staat er, is van weinig nut. Nou, als ik zo eens even naar die Juri van Gelder even keek, hoe hij aan de ringen hing, dan kan ik u eerlijk vertellen, zulke biceps heb ik niet hoor. Wat een krachtpatser, hè? Wat een spieren. Maar ja, als je te veel gedronken hebt en je gaat naar huis, heeft het dan nog nut? Dan heeft het eigenlijk geen nut meer, hè? Het kan heel mooi zijn, maar het gaat allemaal weer voorbij. Ja, toch? Het gaat allemaal weer voorbij. Natuurlijk is het goed om goed voor je lichaam te zorgen. Paulus zegt zelf ook, ik tuchtig mijn lichaam en ik hou mijn lichaam ook in bedwang. Dat lichaam hebben we ook van de Heer ontvangen en daar moeten we ook op een goede, zorgvuldige manier mee omgaan. Maar het is wel nuttig, maar tot weinig nut. Het is niet eeuwig. Het gaat voorbij. En heel veel mensen zijn zo bezig met het lichamelijke, met het uiterlijke, met het stoffelijke. En Paulus zegt hier, weet je, het oefenen van je godsvrucht, dat is veel belangrijker. Dat is nog veel belangrijker dan de oefening van je lichaam. Weet u, wij worden hier opgeroepen om onze, wat moeten we trainen? We weten, er wordt vaak gezegd, ons bestaan, we bestaan uit geest, ziel en lichaam. We zijn ons lichaam aan het verzorgen, aan het trainen. Maar hier zegt Paulus, train ook je geest en je ziel. Wat doen we aan de training van onze geest? Wat doen we aan de training van onze ziel? Hoe wordt onze ziel, en als we het gaan hebben over onze ziel, dan hebben we het over onze emoties, dan hebben we het over onze wil, dan hebben we het over onze gedachten. Hoe kunnen we onze ziel trainen? Hoe kunnen we onze geest trainen? Onze relatie met God. Weet je, er was één man in de Bijbel, waar eigenlijk helemaal niet zoveel over geschreven is, maar die juist niet zijn lichaam, maar zijn geest en zijn ziel zo goed getraind had. Laten we even lezen over deze man in Handelingen hoofdstuk 6. In Handelingen hoofdstuk 6. Waar ik jaloers op ben hoor. In Handelingen hoofdstuk 6 gaat het over Stefanus. En dan staat er in vers 10 van Handelingen 6. En zij waren niet bij machten. De wijsheid, wat gaat over zijn ziel. En de geest, waardoor hij sprak, te weerstaan. Nou, dat is een getrainde ziel, hè? Dat is een getrainde geest. Zo getraind. Hij wist waar hij het over had. En als je Stefanus hebt, hè, als je dan het 7e hoofdstuk leest. Nou, ik denk dat Stefanus niet een Bijbel in zijn hand had. Maar hij begint te preken. Hij begint bij Genesis. En hij eindigt in het Oude Testament, aan het einde van het Oude Testament. Het lijkt net of hij een wandelende encyclopedie is. Hij vertelt het allemaal over Abraham, over Mozes, over de richteren, over de profeten. Zo ontzettend goed. Nou, hier staat, niemand was bij machte om hem tegen te spreken. Weet u, dat had de Heer Jezus ook, hè? De Heer Jezus kon zulke rake dingen zeggen, hè? Zoals hij de Sadduceeën lanceerde zo van, oké, jullie geloven dat er geen opstanding is? Waarom staat er in de Bijbel dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob? Is hij dan een God van doden? Als Abraham, Isaac en Jacob dan dood zijn en er is geen opstanding, is God een God van doden? Nou, ze wisten niks meer te zeggen. Nou, dat is trainen van de geest. Trainen van je ziel. Trainen. En ja, Paulus zegt tegen Timotheus, oefen u in de godsvrucht. Oefenen heeft altijd weer te maken met, en dan komen we weer bij herkauwen, oefening heeft altijd te maken met herhaling. Opnieuw. En weer opnieuw. Je moet dus weten hoe Epke Zonderland elke keer weer opnieuw dat hele programma af moet werken. En als hij in slaap is, hij kan ervan dromen, hij weet precies hoeveel kracht hij moet zetten, hoe hij zich af moet zetten. Het zit helemaal in zijn hoofd, in zijn hersentjes. Ik denk dat er zelfs geheugen zit, dat weet u waarschijnlijk wel. Er zijn pianisten die zo snel met hun, die zeggen het geheugen zit zelfs in de vingers. Ja? Dat kan je niet eens meer vanuit je hoofd helemaal bijhouden. Nou, dat is oefenen in de godsvrucht. Dat we zo, ja, getraind worden in het dienen van de Heer. En deze godsvrucht heeft een belofte. Heeft een belofte. Want die godsvrucht, staat er, is nuttig tot alles. Weet u, deze godsvrucht is nuttig tot alles, heeft nut voor de manier waarop jij met je financiën omgaat. Heeft nut de manier waarop jij met je gezin omgaat. Het heeft een heel breed bereik. Die godsvrucht in jouw leven heeft invloed op jouw hele leven. En verandert je hele leven. Een zegen staat er, en dat vind ik zo mooi. Het houdt een belofte in van een zegen voor van leven, staat er in vers 8, het laatste stukje. Voor wanneer? Heden en toekomst. Mag je er ook nu van genieten? Heel veel mensen denken, nee, dat komt pas straks. Maar juist die godsvrucht wil jouw leven hier, nu, op dit moment zegenen. Het is een belofte tot zegen voor heden en ook voor de toekomst. En dan zegt hij in vers 9, en dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat is een uitdrukking die er wel meer gebruikt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 15 gebruikt hij diezelfde uitdrukking. Daar staat, en dit is getrouw woord en alle aanneming waard dat Jezus, Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. En ook hier staat het weer, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. We weten niet precies of dit vers op het vorige vers slaat, dus dat wat ik nu net verteld heb, of dat dit vers slaat op dat wat erna komt. Dat hij als het ware het woord wat er nu komt aankondigt als dit is een betrouwbaar woord. Weten we niet helemaal zeker. Het zou heel goed kunnen zijn dat het op het vers hiervoor staat, dat deze godsvrucht zo'n geweldige zegen heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Maar het kan ook zijn dat het op hetgeen slaat wat hierna komt. Want dan staat er, ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. En het zou dus ook hierop kunnen slaan dat dit een betrouwbaar woord is en alle aanneming waard is. Dat ze hebben er zoveel voor over. Moeite, inspanning. Maar ze hebben een hoop gevestigd op de levende God. Dat is de tweede keer dat hij deze uitdrukking gebruikt. We vinden de eerste keer de uitdrukking in 3 vers 15. Daar wordt de gemeente genoemd, de gemeente van de levende God. En hier in 4 vers 10, daar wordt hier weer gesproken over de levende God. God is niet een schim. God is niet een gevoel. Maar God is een levende God, een realiteit in het leven van Paulus. En hij kent deze God als een heiland voor alle mensen. Een heiland, een behouder, staat er in de Statenvertaling. Een onderhouder voor alle mensen. Zegt de Bijbel niet heel duidelijk dat God zijn zon laat opgaan over goede en boze? En dat God degene is die uiteindelijk ieders leven in stand houdt. Ik weet niet of je het gelezen hebt, in Genève heb je toch dat centrum waar ze proberen via dat Higgs-deeltje nieuwe energie, nieuwe materie op te wekken. En een aantal jaren geleden is zoiets gebeurd waarvan men dacht, kijk, nou hebben we bewijs voor de Big Bang, hè, de grote knal, waardoor alles tot ontstaan is. En uiteindelijk hebben ze deze week moeten concluderen dat het maar een hele grote uitzonder geweest wat toen gebeurd is. Want ze hebben het daarna niet meer kunnen realiseren hoe goed ze ook hun best gedaan hebben. Het is een theorie die nu weer in de prullenbak gegooid wordt. Zij kunnen het leven niet maken. Het leven kan ook op geen enkele manier. Hij is de onderhouder van het leven. En vergeet het niet. Welk mens je ook tegenkomt, of het nou een atheïst is, of een grote vijand van het evangelie, ze kunnen alleen maar leven omdat God hen laat leven. Hij is de behouder van hen. Hij is degene die hen het leven geeft, de onderhouder van hen. Maar hij wil natuurlijk ook hun heiland worden. Natuurlijk. En vandaar dat er ook staat, hij is een heiland voor alle mensen, maar in bijzonderheid voor de gelovigen. Want wij weten het. Wij hebben het ervaren. En wij zijn verlost. En we hebben eeuwig leven gekregen. En hij heeft ons gered. En dan eindigt hij dit stukje, tenminste vanavond eindigen wij dit stukje dan met de woorden, beveel en leer dit. Hou je hierbij. Dit is de kern, de godsvrucht, waar jij aan mag werken, waar jij zelf aan moet werken, maar waar je ook anderen mee mag aansteken. Amen.